Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Nou, we kunnen even beginnen onder de notitie dat jij opgesloten zit in het gebouw vooralsnog. Door een stroomstoring waarbij de garagedeur is vastgekomen.
Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
Dus
even...
mocht tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden nog niks van de heer De Wijk is vernomen.
Ja, maar dat is leuk.
Dan moet iemand alarm slaan.
Ja, je begint er zo van, we zitten hier met kaarsen. Dat is het eerste zin. We zitten hier met kaarsen. Arend-Jan heeft al een kaarsvlek op zijn trui. De stroom is namelijk uitgevallen. Rob is boos, want zijn auto zit vast in de parkeergarage. Arend-Jan is moe. Maar we gaan toch opnemen. Is dat een leuk begin? Is
gewoon
een leuk
begin. Dank voor deze introductie. Je doet het gewoon fantastisch. Nou, voor een jaar dat begon met een staatsgreep in de Verenigde Staten viel het eigenlijk best mee, toch? 2021. Ja. Dus misschien kunnen we eens positief beginnen.
Ja, ja. Ja, dat is goed. Ja, dat is prima.
Nou, ga je gang.
Ja, 6 januari zijn we begonnen met een gezellige staatsgreep in Amerika die tot niks heeft
geleid. Oh, wacht, ik moet even een klokje zetten. Ga door.
En ja, eigenlijk vind ik het nog wel een jaar dat meeviel. Corona is niet compleet uit de klauwen gelopen. Ja, nu met die nieuwe virusvariant, dat weten we nog niet. Dat kan nog wel gebeuren, maar dat zal dat misschien in 2022 gebeuren. Maar, ja, tot nu toe viel er van mee. Wat vind jij?
De impact van die pandemie op de economie valt dus mee. Wat mij eigenlijk heel erg verbaast. Het blijkt dus dat toch heel veel mensen kennelijk gewoon online dingen kopen. Dat mensen thuis ook geld kunnen verdienen. Hè?
Enorme herstelpakketten. Hè? Onderschat dat niet wat de effecten daarvan.
Zeker.
En hoeveel het geld in die economie gepompt.
En sommige sectoren zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijk. De horeca en zo. Maar het had allemaal erg gekund, laat ik het zo zeggen. Ik vind die bestorming van het kapitaal vind ik wel echt verschrikkelijk. Ook omdat het namelijk doorgaat. Hè? Er komen steeds meer nieuwe gegevens komen er vrij. En dan blijkt dus dat Trump natuurlijk wel degelijk dat opgestookt heeft. En ook dat er mensen in de White House daar ook mee bezig waren. En dat de Republikeinse partij nog steeds de weg kwijt is. Nog steeds vindt dat de verkiezingen gestolen zijn. En nog steeds bezig is om Republikeinse deelstaten die verkiezingsuitslag naar zich toe te kunnen trekken als het gecontesteerd is. Dat blijft heel ernstig. En is ook heel belangrijk voor ons, omdat daarmee Amerika op termijn onbetrouwbaar voor ons is.
Nou, dat zie je feitelijk nu al. Hè? Binnen de Europese Unie is het toch wel een van de drijvende krachten achter het hele idee dat Europa veel autonomer moet worden. Maar zelfs in Nederland, wat toch een hardcore transatlantisch land is, moeten we toch wel constateren dat ook hier het idee begint te ontstaan. Ook zeg maar binnen ministeries merk ik van ja, je weet gewoon nooit wat die hier gaat gebeuren in Amerika. Je weet nooit wie de komende president zal zijn. En dan werkt de leeftijd van Biden niet echt mee.
Mensen zijn bang. Biden is natuurlijk echt heel oud. Hè? Kamala Harris is ook een beetje van een voetstuk gevallen. Daar lees je allemaal negatieve dingen over. Dus het is echt zo dat we in een hele nieuw tijdperk zijn gekomen. Waarbij dat je kunt niet meer een fervent Atlanticist zijn zonder zorgen. Dat kan gewoon niet.
Het grappige is dat Biden in zekere zin de klok probeert terug te draaien. Omdat hij heel erg sterk inzet op wat we multilateralisme noemen. De relatie met Europa, de relatie met gelijkgestemde landen in Azië. Dat doet hij, vind ik, wel heel erg goed hoor. Als je gewoon kijkt wat hij eerder dit jaar heeft gedaan met de G7. Daar zat echt een leider aan tafel. Hij heeft ook landen waarmee hij wat kan in de Indo-Pacific, dus Australië, Japan, India, die zaten gewoon allemaal aan tafel. Dus dat is denk ik heel erg goed. Hij probeert zeer nadrukkelijk een band met die landen op te bouwen. Ja, maar vervolgens, wat je dan ziet, en jij noemde net even AUKUS, dat pakt om nucleaire onderzeeboten te laten bouwen voor Australië. Ook in het kader van die dam tegen China. Ja, daar heeft hij wel ook wel veel schade mee aangericht.
Ja, in Frankrijk
ook
met
in
name.
Europa heeft hij daar veel schade mee aangericht. En ook veel schade aangericht door de wijze waarop hij zijn troepen uit Afghanistan heeft teruggetrokken. Dus ja, hij probeert de klok een beetje terug te draaien door veel meer die relatie aan te gaan met bondgenoten. Maar tegelijkertijd, als je niet helemaal meegaat met het Amerikaanse gedachtegoed en je niet voor het karretje laat spannen van Biden, dan gaat hij gewoon echt zijn eigen gang laten hier links liggen.
America first.
En daar zit dus ook continuïteit.
Ja, het is wel America first met andere middelen. Waar ik overigens een onderminister van Amerika ongelooflijk boos heb gemaakt. Het leuke is, anekdote, die lezen dus ook je columns in Trouw. Die worden keurig vertaald en zijn op zijn ambassade altijd Amerikanen die ook Nederlands lezen. Dus de onderminister met wie ik een afspraak had, die was niet geamuseerd hierdoor. Hij zei, ja, maar hoor eens even, er stonden allemaal positieve dingen over Biden. Maar je komt het me toch niet vertellen dat als een supermacht zoals Amerika aan het afglijden is en die probeert zichzelf weer omhoog te krijgen, dat hij dat met landen doet waar hij wat mee kan. En ga je niet mee in dat spel, dan laat je toch links liggen. Ja, nee, dat was ook wel zo. Maar het stond er zo vervelend.
Ja. Maar het is wel een belangrijk punt. Want je ziet dus dat de tektonische platen zijn aan het verschuiven. We waren altijd heel erg dicht bij Amerika. Amerika betaalde onze veiligheidsrekening. En nu zie je dus gewoon dat in Afghanistan gaan ze heel snel trekken ze daar weg. Daar hebben ze recht ook op. Daar hebben we allemaal podcasts erover gemaakt. Alleen de manier waarop dat gebeurde had natuurlijk anders gekund. Had Europa vriendelijker gekund, laten we wel zijn. En het tweede is, en dat is wel echt een rode draad in dit programma, Europa heeft een wat andere verhouding met China dan Amerika. En Amerika is daar echt door geobsedeerd. Is ook bereid om heel ver te gaan. Je ziet dus die kloof tussen met name Duitsland en Amerika op het terrein van China, dat gaat maar door. Ik blijf dat maar herhalen.
Volgens mij vorig jaar zei je ook wel van pas op, dit kan een probleem worden tussen de VS en Europa. Want
en dat hoorde
Biden kijkt straks naar Europa om mee te gaan tegen China. En dan staan wij er toch anders in.
En Hugo, het is goed dat je dat zegt, maar het interessante is dat je zou dus hopen dat Duitsland en ook Europa hierover nadenkt, hè? Maar dat doen we eigenlijk niet, want Duitsland neemt niet het besluit om de krijgsmacht dan meer geld te geven. Wat je natuurlijk zou moeten doen als het zo zou gebeuren. Hè? Of dan zou je over Nord Stream 2, die afhankelijkheid, zou je over nadenken. Maar Duitsland is gewoon afhankelijk van dat gas. Met andere woorden, waar ik een beetje in teleurgesteld ben, Rob, is dat je ziet dus dat de wereld heel snel verschuift. Dat zou dus betekenen dat je toch meer moet investeren in Europa en dat je eindelijk ook volwassen zou moeten worden. En dat is toch maar mondjesmaat.
Nou ja, ik put dan nog enige hoop uit het regeerakkoord. Want als je ziet wat daarin staat, dan is het wel Europa voor en na. Dus dat is in ieder geval is daar wel het kwartje gevallen, om het maar zo te zeggen. Of 10 eurocent, wat is dat nou ongeveer? Ja, dat is ongeveer hetzelfde bedrag. Maar dat is dus nu wel gebeurd. En dat is dat vind ik wel goed. Maar weet je, er is ook gewoon geen keuze. Nee. Er zal ongetwijfeld worden gezegd, dit is een overwinning van D66, maar er is gewoon geen keuze. Nederland is gewoon te klein om dit spel op zich te spelen. Dat moet je met gelijke stem landen doen. En de enige landen die daarvoor in aanmerking komen op dit ogenblik zijn de landen in Europa. Daar moet je dit mee doen. En ik moet zeggen, de Europese Unie die begrijpt heel goed welk spel hier wordt gespeeld. Die is in hoog tempo verstevigd, die ook zijn macht op dit gebied, zijn geo-economische macht, is ook in staat om China hard aan te pakken als dat nodig is. En wat ook wel heel erg bijzonder is, wat er dit jaar is gebeurd, was natuurlijk altijd al een beetje zo, maar nu is het wel heel duidelijk geworden. Dat is dat het bedrijfsleven in toenemende mate instrumenten worden van de politiek. En dat is echt een belangrijke ontwikkeling. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt nu de mogelijkheid om aan bedrijven te vragen van, jij wordt verantwoordelijk voor de hele aanvoerketen van grondstoffen, halffabrikaten tot een eindproduct hier in Europa. En als dat op foute manier tot stand komt, als bijvoorbeeld de Oeigoeren door middel van dwangarbeid, ik noem maar wat, katoen plukken of iets anders doen, dan mag je dat niet gebruiken. Daar ben jij voor verantwoordelijk. Dus je ziet een enorme verpolitisering
van
het handelsverkeer. En dat is echt, gaat heel hard. Kijk, sancties zijn er altijd geweest. En dan mogen bedrijven geen zaken doen met een land. Maar dit gaat wel een stap verder. Want nu word je gewoon verantwoordelijk. En nu word je veel meer een instrument van die politiek.
Ja, dat is ook wel heel gevaarlijk. Hè? Want ja. De verwevenheid van onze economieën zou dus matig het moeten werken. Wij kunnen ons helemaal geen oorlog met China veroorloven. Want we zijn totaal verweven met elkaar. Hè? Maar ja, je ziet dat China zelf toch een behoorlijk agressieve politiek voert. En het kan dus zomaar zijn dat we echt deglobalisering krijgen. En dat gaat ons allemaal welvaart kosten.
Dat zou volgend jaar wel eens heel hard kunnen gaan. Want ja. Die deglobalisering die wordt natuurlijk ook ingezet door het beleid wat Trump voert. Je ziet eigenlijk al een soort bijna een ontkoppeling ontstaan op een aantal vlakken, niet op alle vlakken, tussen Amerika en China. De handelsbeperkingen, de sancties, die blijven gewoon overeind onder Biden. Sterker nog, die worden zelfs nog een beetje verder aangeschroefd. Tegelijkertijd probeert hij natuurlijk wel de Europese landen daarin mee te krijgen. Maar hoe dit afloopt, ja, dat kan maar op één manier op dit ogenblik. Volgens mij is dat inderdaad de globalisering, dat noemde hij al. Er zullen sommige mensen ook heel erg blij mee zijn, maar nou, ik niet, omdat dat gewoon ook geen keuze is. Want dan krijg je ook de spullen niet meer, dan krijg je daar weer gesodemieter over. Hoe krijg je dan die grondstoffen in je halffabrikaten?
Exact. En alles hangt met alles samen. Als stel je voor dat je echt gaat deglobaliseren, dat kost dus geld, hè? Dat maakt het voor populisten ook weer makkelijker tijdens de economische crisis om allerlei idiote dingen te gaan roepen. Dus nu gaat het. Dat is het goede van 2021. Ik vind dat de populisten wat minder sterk zijn. Hè? Draken in Italië, AfD
is dat
wat
zo?
Kleiner. Ja, Draken heeft toch gewoon Salvini.
Nee, maar dus de populisten in het algemeen?
Ja, dat vind ik wel. Als je de Duitse verkiezingen kijkt, ja. Ook niet onbelangrijk wat daar is gebeurd.
AfD wat kleiner.
Dat had wel echt heel erg anders kunnen aflopen.
In Frankrijk moeten we het nog maar zien met Zemmour natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat Macron toch gaat winnen. Dan mag je me straks uitleggen volgend jaar. Maar ik denk dat Macron toch gaat winnen.
Ja, dat denk ik ook. En met name op rechts, Le Pen en Zemmour, die maken elkaar natuurlijk af. Dat versplintert op rechts, dat zie je natuurlijk altijd. Dat zie je in Nederland ook, het versplintert altijd. Dus ze kunnen uiteindelijk geen vuist maken.
En in Nederland heeft Thierry Baudet zichzelf helemaal opgeblazen. Ik bedoel, dat is toch heel treurig.
Wat lach je daarbij?
Ja, maar dat
de uiterste vrede zit je te kijken. Ja,
dat wappieisme, dat gaat toch niet de grote verkiezingsoverwinningen bezorgen.
Nee, er was een moment dat we dachten, oh, dat is Wilders, maar dan slim. Dat is toch anders uitgepakt?
Dat is toch een beetje anders uitgepakt.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en wij nemen het jaar door, hè?
Ja,
zoiets. Hey, één ding wat ik wel jammer vond aan dit jaar is dat we het zo weinig kunnen hebben over Brexit. Dat was daarvoor zo lekker. Ja. Dat we gewoon om de zoveel weken weer een Brexit-show
hadden.
Kan
het je wel
met allemaal ellende.
Maar daar kan ik je wel wat over vertellen. Het is gewoon bevroren. Zo langzamerhand wordt dus nu duidelijk wat Rob en ik eigenlijk al jaren zeggen, dat het ongelooflijk stom is. En B, het is ook zo dat die hele Noord-Ierse puzzel niet op te lossen valt. Hè? Dus ik zou wel een voorspelling willen doen. Brexit komt weer helemaal keihard terug.
Nou ja, als je is goed voor dit programma. Dan kan je ongehoord druk maken over de visserijrechten die betwist worden tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een direct gevolg van de Brexit. Dus wij hebben het niet over. Maar dat komt volgens mij alleen maar omdat er dingen zijn die nog veel belangrijker zijn dan de Brexit.
Exact.
Maar het hakt er wel degelijk in.
Een voorbeeld te noemen, de vissen die de Britten dus altijd aan ons verkochten. Want ook hier zag je dus de totale verwevenheid. Die liggen nu te rotten op de Britse kade. Zo erg is het dus. En omdat het maar zo'n klein percentage is van het Britse BNP, horen we het allemaal niet zoveel van. Maar het is natuurlijk toch dat de elite zich zo misdraagt. Boris Johnson is een fluim.
Maar hoe gaan we er dan straks mee uitkomen met de Britten en die Ierse kwestie? We moeten toch met elkaar verder ooit.
Je hoopt erop dat uiteindelijk er dan pragmatische oplossingen komen. Maar dit had je allemaal zo goed kunnen zien aankomen. Hè? Je hebt nu dus een lek vanuit Noord-Ierland. Dus als je dus vanuit Engeland iets verkoopt naar Noord-Ierland, dan kan dat lekken via de Ierse Republiek naar
de interne markt. Ja.
Nou, iedereen kan bedenken dat dat voor EU is dat natuurlijk een no-go. Je kan geen lek hebben in de gemeenschappelijke markt. Dus nu gaan ze waarschijnlijk denken, nou, niet alle producten hoeven te controleren. Maar ja, smokkelarij, smokkel kan natuurlijk altijd. Hè? Dat leidt dan dus tot een splijtswam. En dat is ernstig, omdat we op het gebied van defensie, waar we het eerder over hadden, hebben we de Britten nodig. Het is een verzwakking van Europa als de Britten.
Nou, wat dan wel weer goed is, is dat in het regeerakkoord is aangekondigd dat Nederland zich hard wil maken voor een veiligheidsraad in Europa.
Want daar zitten de Britten in.
En daar zitten dan de Britten in. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar dat idee.
Denken wij erbij.
Dat leeft al heel lang. En er zijn verschillende mensen die dat geopperd hebben.
En leg dat nog even uit. Wat
nou, dan zou er dus een overleg moeten komen tussen Europese landen voor het geval. Als er gewoon gedoe is rond Europa. En dan kom je bij elkaar en dan probeer je met EU-landen en niet-EU-landen probeer je zoveel mogelijk de klokken gelijk te zetten. En nee, er is natuurlijk alle reden voor om dat te doen. Het zou me ook niet verbazen als dat het laatste zetje is wat het kabinet heeft gekregen om dit inderdaad in het regeerakkoord te zetten. Nou, kijk eens wat voor gedoe we hebben gehad met Wit-Rusland. Kijk eens wat voor gedoe we hebben gehad rond Oekraïne met Rusland. Dat zijn typisch van die dingen die moet je bespreken in een veiligheidsraad.
Ja. En je zou zelfs nog verder kunnen gaan. Hè? Ook al ben je... Wij kunnen helemaal niet zonder NAVO. Europese krijgsmacht kan niet vanwege nationale parlementen gaan erover. Maar je hebt natuurlijk wel een commandocentrum nodig. Natuurlijk heb je dat nodig. En dat kun je ook zo inrichten dat de Amerikanen daar geen bezwaar tegen maken. Kunnen we daar nou niet stappen zetten?
Nou, ik denk dat de Amerikanen überhaupt geen bezwaar tegen maken. Want die zijn veel te veel bezig met Azië. Achter de schermen zijn de Amerikanen erg bezig om te pushen van jongens, doe dit, investeer erin, kan operaties zonder de Amerikanen uitvoeren. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Want wat we iedere keer maar vergeten in de discussies is dat de Amerikaanse en de Europese belangen niet parallel hoeven te lopen. Als er hier gedoe in de omgeving van Europa is, ja, dat raakt Amerika niet direct. En dat betekent dus automatisch dat ze veel meer zullen gaan kijken wat er gebeurt in Azië. Met name de Zuid-Chinese Zee, rond Taiwan. Ze hebben handen vol daaraan. Ja. Wat je nu ziet dit jaar is dat Biden, omdat hij die bondgenoten ook nodig heeft in Azië, wel moeite doet om met Poetin in gesprek te gaan en te dreigen van als je doorgaat, dan zwaait er wat.
En dat is een interessant onderwerp. Hè? Je ziet dus dat Amerika, eigenlijk Biden en Poetin kunnen met elkaar praten. Poetin zegt nu ook, ik wil nog een keer met Biden praten. Die wil gewoon een invloedssfeer, een 19e-eeuwse invloedssfeerregeling. Frank, in het Franse denken is dat eigenlijk al geaccepteerd. In het Duitse denken is invloedsverlegging heel gevoelig, maar Poetin verstee is wijdverbreid.
Ja.
En dan heeft Nederland het MH17-dossier, wat alles verlamt. En ik begrijp dat heel goed, dat het is natuurlijk afschuwelijk wat er gebeurd is, maar wij gaan dat niet winnen.
Dat gaan we verliezen. En er moet gewoon gesproken worden met de Russen.
Ja.
En een van de redenen waarom de afgelopen maanden Poetin zo tekeer is gegaan rond Oekraïne de zaak zo onder druk heeft gezet, is in stellige overtuiging niet om een interventie uit te voeren in Oekraïne, maar om ervoor te zorgen dat er een afspraak komt. Inderdaad, precies wat je zegt over invloedssfeer in Europa. Dus een afbakening van wie is de baas in welk deel van Europa, waarbij het de bedoeling is dat een land als Oekraïne of neutraal wordt, of een soort bufferzone wordt. En dat geldt ook voor Moldavië en voor een land als Georgië. Dat is wat de Russen willen. Ik heb dat ook letterlijk gehoord in Moskou. Toen ik daar eerder dit jaar was. Dat is precies wat ze willen. En er is nu, ook nog niet zo lang geleden, is er een paper verschenen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin gewoon al deze eisen keurig onder elkaar zijn gezet. Ja. Dus de hele agenda voor de bespreking is er. Daar zullen de westelingen nooit meer akkoord gaan met wat de Russen willen. En dat betekent dat er gepraat moet worden.
Ja.
Het is absoluut nodig, want je kunt niet in een tijd van oplopende spanningen niet met elkaar praten. Dat is het allerstomste wat je kunt doen.
Exact.
Dus wat dat betreft moet de Nederlandse regering echt over de schaduw heen springen en zeggen van oké, MH17, verschrikkelijk, maar we zullen toch ook moeten gaan praten.
Absoluut. En je ziet ook, Biden wil dat natuurlijk best doen, want die wil zijn handen vrij voor China. Duitsland praat altijd over Rusland en Poetin verstehen. Fransen zijn machtdenkers en spelen heel vaak de Russische kaart. Dus ik zou zeggen, beste buitenlandse zaken, dit is in beweging. Let op uw zaak.
Hey, twee jaar geleden. Ik weet niet meer of het de kerst of de oud en nieuw uitzending was. Toen hadden we te gast Ingo Piepers, oud-militair. Ja. Oh ja. Die had een hele natuurkundige...
Quantummechanica,
chaostheorie losgelaten op de internationale betrekkingen. En daar kwam uit 2020, start de derde wereldoorlog, plus of min 2 jaar. En dat betekent dat het voor komend jaar toch echt op de rol staat.
Ja, maar daar zijn niet echt aanwijzingen voor dat dat gaat gebeuren. Oh, maar... Helaas voor Pieper.
Maar kijk, wat zijn
gewoon... Bijna helaas voor dit programma. Ja. Wij horen natuurlijk ongelooflijk van de derde
wereldoorlog. Het knaagt wel aan jullie geloofwaardigheid.
Nee, dat is...
Hopen is dat het verschijnsel, het fenomeen kernwapens... Hè? China's hebben dat, Amerika heeft dat... Dat het echte serieuze wapengekletter voorkomt. Ja. Ja. Er zijn geen garanties. Er kunnen allemaal ongelukken gebeuren.
Nee, nou, dat is natuurlijk het hele punt van wat er dit jaar is gebeurd rond de Oekraïne met het opbouwen van Russische troepen. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon uit de hand lopen. Ja. En dan heb je inderdaad een clash. Waar trouwens de NAVO niet zoveel tegen kan doen. Maar goed, dat terzijde. Maar dat kan ook gebeuren als westerse landen zogenaamde Freedom of Navigation operaties uitvoeren in de Zuid-Chinese Zee. Mm-hmm. Om duidelijk te maken dat die Zuid-Chinese Zee niet Chinees is. Of wanneer er hele duidelijke steun voor Taiwan komt. Dan kan het inderdaad uit de klauwen lopen. Maar kijk, dan denk ik dat Biden niet de man is die dat compleet uit de klauwen laten lopen. En dat geldt ook voor Xi Jinping. Die weten zo langzamerhand wel wat ze doen op dat gebied.
Oké, dus onder de kop voorspellingen zegt Arend-Jan, Brexit keert terug. Rob zegt de derde wereldoorlog misschien nog niet. Maar je noemt dus wel ook Biden en dienstpositie, die nog steeds kwetsbaar is in de Verenigde Staten. Er zijn tussentijdse verkiezingen voor het congres eind volgend jaar, die de Republikeinen weer terug in het spel kunnen brengen.
Dan zou die dus vleugellam kunnen worden. En dan hebben we dus een megaprobleem met z'n allen.
Robert Kaken, Washington Post. Het is echt heel eng.
Dat de democratie daar daadwerkelijk in gevaar is.
En dat heeft dramatische consequenties. Want Amerika was een beken van democratie.
Nou, het hangt er een beetje van af wat COVID volgend jaar gaat doen. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. We zien nu de opkomst van nieuwe varianten. En dan zullen er ongetwijfeld meer varianten komen. Tot nu toe zijn we er objectief gezien redelijk doorheen gezwalkt dit jaar. Vorig jaar was veel erger met betrekking tot COVID. Toen hebben de Russen en de Chinezen ook geprobeerd om daar gebruik van te maken. Dat is gewoon allemaal niet gelukt. Dus door die COVID-crisis is de Europese Unie sterker uit de strijd gekomen. Maar goed, je weet nooit. Ik vind dat een grote onzekere factor voor 2022. Ik denk dus inderdaad dat corona dat een groot probleem volgend jaar wordt. Maar ook zullen we gewoon door blijven gaan met dat gedoe met Rusland en met China. De Russen zullen echt gewoon de boel op scherp blijven zetten om ervoor te zorgen dat ze een conferentie afdwingen. Gesprekken afdwingen over de toekomst van Europa. Ik denk dat je daar gewoon aan mee moet doen. Ook al heb je een heel andere uitkomst voor ogen, maar praat in ieder geval. Ja, dus dit zijn wel twee belangrijke punten voor mij.
En nog even om positief te eindigen.
Oh!
Weet je, Poetin is ongelooflijk belang voor het succes van democratieën. Hè? Daar hebben we het heel vaak over gehad. De hele gedonde met Navalny heeft er natuurlijk toch wel voor het eerst in Rusland dat zo'n man belangrijk is geworden. De manier waarop Oekraïne nu gaat. De manier dat Poetin dus handen aftrekt van COVID. En dat aan de burgemeester van Moskou overhoudt. Maar die het vervolgens gewoon verknalt. Hè? Ik weet niet of Poetin nou wel zo stevig in het zadel zit. Maar dan komt er iets anders engs. Als je een regimewisseling in autocratie is altijd levensgevaarlijk.
Oh, ik dacht even dat we met een klein lichtpuntje in deze donkere dagen van Arend-Jan Boekestein zouden
hebben.
Maar het mag weer niet zo zijn.
Ze hebben geen procedure om het netjes te doen. Dus dat kan tot allemaal. En bovendien kunnen we nog iemand terugkrijgen die nog erger is dan Poetin.
En dan hoort u ons daar weer over. In een nieuw jaar Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.